Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Dit is live vanuit de Jaarbeurs in Utrecht, de grootste mobiliteitsbeurs van Nederland op New Business Radio. Met Fabienne de Vries en Ron Lemmens.
Ja, en alweer een spliksplitternieuw uur. Derde uur alweer. En alle programma's of alle interviews zijn terug te beluisteren via onze website. Achteraf newbusinessradio.nl. Dus vanuit de Jaarbeurs in Utrecht, waar er 4 expos zijn onder één dak. De Mobility Energy Expo, de Fleet Expo, de OV Expo en de Taxi Expo. En het is lunchtijd. Een beetje later lunch. Maar het kan nog steeds wel. Fabienne, waar ben je op dit moment? Want jij loopt ergens over de beursvloer.
Ja, ik loop zeker ergens over de beurs. En ik ben ik sta eigenlijk naast Mike Ebbing van Unox. Hi Mike.
Hi, goedemiddag.
Jullie hebben een revolutionair nieuw apparaat. Ik zie dat er staat ook Unox. Het heet de Speed X. Nou, er zitten nu poffertjes in. Maar je moet me even, laten we er even naartoe lopen. Want de Shell stations, je ziet eigenlijk ook daar steeds meer. Als we het dan toch ook over even naast de weg hebben. En wat er op de weg rijdt. Dat die Shell-stations zijn steeds meer supermarkten ook aan het worden.
Ja.
En ik heb ook begrepen dat sinds de tabak niet meer in de supermarkten mag, dat ook langs de weg gigantisch ook voor de rest van het eten van alles oplevert. Oh, er wordt hier. Wacht even hoor. Moet je even de poffertjes wegleggen? Dus daar spelen jullie natuurlijk op in.
Ja, wat je steeds meer gaat merken is dat er op de tankstations door Nederland, door België, waar wij voornamelijk onze activiteit hebben als Unox Nederland, dat er steeds meer beleving gaat zijn op de tankstations. En dat mensen hun tijd beter willen besteden. Dus tijdens het laden dat ze gebruik willen maken van een vlugge, snelle en misschien ook gezonde snack. Met onze oven, de Unox Speed X, de enige speed oven wereldwijd met een wasprogramma, kun je heel snel en heel makkelijk resultaat behalen. Een wasprogramma inderdaad.
Om de oven schoon te maken.
Inderdaad.
Ja, dat is misschien wel even nog goed om aan te merken.
Een volledig zelfreinigend speed oven, waarmee je een tosti als voorbeeld in 1,5 minuut doet. Of een hele zeebaars binnen 4,5 minuut.
Nee joh.
Ja, inderdaad. Ja.
Maar Fabienne, heel even als ik er tussendoor mag komen. Ik zat al te denken, poffertjes, Unox, hoe kan dat? Maar inderdaad, je hebt het niet over Unox, het merk van de knakworsten. Maar je hebt het over Unox, de merk van keukenapparaten, toch?
Exact. Unox, okay. Merk heel goed. Keukenapparaten. Zo is het. Het is Uno met een X erachter.
Oh ja.
Inderdaad, okay. Unox. Een Italiaans bedrijf. Een half uurtje van Venetië vandaan.
Exact. Maar is het de bedoeling dat mensen die dan aan het laden zijn, dat ze hun eigen eten er ook in kunnen opwarmen? Dat ze met een eigen lasagnetje daar aankomen? Of is het wel echt voor de mensen die achter de toonbank werken?
Inderdaad. Het is echt de focus voor de mensen achter de toonbank. Omdat wij geven de trainingen voor het toestel. En we moeten ervoor zorgen dat iedereen die met het toestel gaat werken, dat ze getraind zijn en weten hoe het toestel te gebruiken. Dus niet voor...
Nee, maar je ziet natuurlijk best wel veel op die stations allemaal nu van die geautomatiseerde koffieapparaten. Hoef je ook niet meer in de rij te staan. Dus dat, ja, er staat wel in de rij dan meestal. Maar niet meer achter de counter alleen je koffie kan halen, maar ook uit de machine natuurlijk.
Ja, inderdaad. Ja. De gedachtegang die wij erachter hebben zitten als producent van dit toestel is op het moment dat iemand iets gaat bestellen en de bestelling wordt gedaan, de pas wordt door de pinautomaat gehaald, kan het product in die tijd al bereid zijn, waardoor er geen wachtrijen meer zijn.
Want wat is de gemiddelde wachttijd? Ik heb zelf geen elektrische auto, maar wat is de gemiddelde wachttijd dan als iemand aan het laden is?
De meeste mensen zitten denk ik rond een kwartiertje als ze wat sneller willen laden. In een kwartiertje kan een toiletbezoek gedaan worden. Moet er afgerekend worden op het moment dat ze een aankoop doen in de store. En hebben ze eventueel nog een enkele minuten wachttijd.
Des te belangrijker dat de mensen achter de counter gewoon snel kunnen handelen. Ja. Toch? Nou, we lopen even naar het apparaat toe, want ik zie hier 4 programma's. Dat betekent...
Exact, precies wat je goed ontdekt. 4 programma's dus. Met dit toestel kunnen wij, in tegenstelling tot alle speedovers op de wereld, kunnen wij meerdere programma's tegelijk draaien. Als voorbeeld, we steken 1 tosti erin. 2 minuten later komt de volgende bestelling en die persoon wil 2 tosti's en de vierde persoon wil een lasagne. En de oven zal een hercalculatie doen hoe lang iets in de oven moet.
Nou, fantastisch.
Kunnen we ook proeven?
Ja, zeker. Er valt hier van alles. Nou ja, ik weet niet of... Er wordt van alles hier bereid. Maar dat kan, Ron. Ik loop even naar het apparaat daarnaast toe. Want daar staat Oscar Muis van Kiremco. Een tosti te eten. Komt die nou uit die speedoven?
Komt uit de speedoven, ja.
En lekker warm, net goed op...
Ik stond net te praten en hij is wel koud.
Oh, hij is nu weer afgekoeld. Maar hij komt natuurlijk gewoon op mondtemperatuur in principe daaruit. Hè? Dat je gelijk kan eten.
Ja, maar hij komt er lekker heet uit. Ja. En krokant.
Oh, heet en krokant. Jij staat ook naast een apparaat. Ik zie hier een grote bakoven, of eigenlijk een frituurapparaat staan. Met vier van die mandjes voor de friet of de andere snacks. Wat is hier de innovatie van dit apparaat?
Nou, in het verleden hadden alle... Friteuses bij de tankstations vaak een hoge afzuiging. En wij werken hier met een randafzuiging. Waardoor je minder warme lucht in de winter en koude lucht in de winter, in de zomer, het pand uitzuigt.
Dus milieuvriendelijker.
Ja, en energiezuiniger. Ja.
En energiezuiniger. Dus dat is het innoverende daaraan.
Wat vroeg je?
Dat is het innoverende eraan.
Ja, nou ja, dat is een van de dingen. Er zitten hier ook hoogrendement frituurketels in. Die een rendement hebben van 94%. Dat wil zeggen dat je, 6%, of dat je 100% gas inbrengt. En 6% wordt niet omgezet in warmte in de olie. En die 94% wel. Waar het in het verleden ongeveer 70% was. Dus 30% de schoorsteen uitging. Dus inderdaad ook weer energiezuinig.
Wat vind je van die hele trend dat eigenlijk de tankstations steeds meer halve supermarkten worden? Dat er restaurants en dergelijke al, dat is natuurlijk al heel lang, maar het worden steeds ook meer shop-in-shops.
Ja, ik vind dat heel plezierig, want daarover verkopen wij heel veel frituurovens. En ik moet zeggen, als ik mijn auto sta te laden, vind ik het ook wel lekker om even naar binnen te gaan en iets te kunnen eten en te drinken.
En de frituur blijft nog steeds populair bij het rijdend verkeer, hè?
Ja, absoluut. Gelukkig. Ja. Ja.
Oké, okay, dankjewel. Ja, Ron, ik ga eens even kijken. Er gingen net hier poffertjes de snelover in. Die zijn inmiddels alweer weg. Oh, kijk, je hebt er eentje voor me bewaard.
Nou, heel goed.
Ja.
Ik zie het wel verschijnen zo meteen.
Ja, oké, tot zo.
Zonder mobiliteit staan we stil. Daarom live vanuit de Jaarbeurs in Utrecht... een verslag van de grootste mobiliteitsbeurs van Nederland. Live op Nieuw Business Radio.
We gaan verder praten hier in de studio met Marja Versleijer. Zij is van Thank You. Of Thank You, Marja.
Thank You.
Thank You.
Thank You. Met een Q.
Met een Q. Even de blik op de toekomst. Want jullie hebben een bepaalde visie ontwikkeld. Je bent algemeen directeur van Thank You. En we gaan het hebben over de groenere en duurzamere toekomst. Waar hier natuurlijk al heel veel over gesproken is de afgelopen dag. En vandaag ook weer natuurlijk.
En een leidinggevende vrouw in de mobiliteit. Dat is ook
nou,
leuk.
Ja, zeg.
Heerlijk.
Super, hè?
Ja. Wat heb jij met mobility?
Nou, eerlijk gezegd zit ik al 10 jaar of nog langer in de mobility. Dus ik hou van mobility.
Wat
en niet alleen van auto's hoor, maar ik hou ook gewoon van alle vormen van mobiliteit. Ik fiets graag, ik wandel graag. Ja, eigenlijk alles hoe je voort kan bewegen is mobiliteit.
Maar het werk in die branche, daar vergt wat uitdagingen. Gewoon omdat er voor allerlei politieke beslissingen genomen worden. Omdat er milieudruk stokken achter de deur zitten. Een personeelstekort is van alles gaande. Wat spreekt jou aan?
Wat mij aanspreekt is dat ik persoonlijk en met mij dus alle mensen van Thank You, waar ik verantwoordelijk voor ben, bij kunnen dragen aan die energietransitie.
Ja,
het begint bij jezelf. Hè?
Wij gaan het hebben over het integreren van EV-laden, waterstof, HVO, fossiele brandstof, OV-knooppunten, deelmobiliteit op één locatie. En dat ondersteund door ICT-oplossingen. Het is eigenlijk alles bij elkaar.
Wauw.
Ja, toch?
Dat kom je bij ons werken? Fantastisch.
Nou ja, ik heb vergeten wat jullie te bieden hebben. Nee, maar goed, maar dit is wel natuurlijk wat er aan de hand is.
Ja.
Wat gaat het worden? Gaat het waterstof worden? Gaat het elektriciteit worden? Waar gaan we straks op rijden? De ene die zegt, nou waterstof 100%. Ja. De ander zegt, nee, daar kunnen we nooit aan. Dus daar zijn al heel veel discussies over. Overigens al heel veel jaren aan de gang.
Ja.
Maar ja, er is dan één iets en jullie zijn een soort van knooppunt. Mag ik dat zo omschrijven?
Ja. Ik roep al jaren, het gaat om alles, zeg maar. Dus het gaat om alle vormen van energie. En het zal niet één winnaar zijn. Dus met z'n allen zullen we alle vormen blijven gebruiken. En uiteraard fossiel bouwt af, want dat is ook de bedoelingen. Ja. En wij gaan juist zoeken met gemeentes en provincie naar OV-knooppunten. Omdat dat de plekken zijn waar mensen makkelijk ook op een andere vorm van mobiliteit over kunnen stappen.
Ja.
Dus hoe krijg je mensen uit die auto en ook op een deelfiets... Ja. Misschien een elektrische bus, hè, op de trein. Dat
ik
is wat
vind
wij
het overigens vandaag ook. Ik ben dus met de fiets ben ik naar Amsterdam-Amsterdam gefietst. Dat is voor mij ongeveer 2 kilometer fietsen. Ik zet daar mijn fiets in de stalling neer. Met mijn OV-kaart chip ik in.
Precies.
Ik stap op de trein. Nou, hier is het natuurlijk op loopafstand. Maar stel, je gaat naar Zwolle. En je moet ergens in Zwolle. Pak je een OV-fiets. Ja. Het werkt echt wel fantastisch.
Ja,
het
werkt echt fantastisch. En waar wij goed in zijn, is juist de integratie van al die verschillende oplossingen. Want er zijn heel veel bedrijven die hier natuurlijk een deeloplossing in aanbieden. Ja. Maar jij wil als gebruiker niet 10 verschillende apps moeten downloaden. En niet 10 verschillende rekeningen krijgen.
Nee, want als ik naar een buitengebied zou moeten als OV-reiziger, heb ik een probleem. Want dan moet ik dus ergens een auto regelen.
Ja. Zou het toch mooi zijn als jij op de bank al kan plannen thuis. Dat je kan zien, daar staat een deelauto, die kan ik pakken.
Wat is het verschil met bijvoorbeeld de aanbieder als NS, waar je Green Wheels hebt?
Nou, verschil. Wij werken juist samen, ook met een NS. Samen kom je ergens. Alleen kom je nergens.
Maar dus wij hoe zit dat dan? Wat, vandaar alleen, die vraag ook. Ja.
Ja. Nou ja, hoe zit dat dan? Technisch kun je alles integreren, hè, op de achtergrond. Dus het gaat er juist om hoe je per gemeente, want dat blijf ik ook zeggen, het is een samenwerking tussen publiek en privaat. Hoe je per gemeente kunt kijken naar de behoeften van de reizigers. Die zijn in Friesland anders dan in Zuid-Holland of in Drenthe. Dus je moet wel heel erg specifiek kijken naar de regio.
En wat doet waterstof in dit verhaal? Ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Want dat is natuurlijk wel iets. Er rijdt in Australië nu een auto rond met een actieradius van 900 kilometer. Waterstof belooft heel veel potentie te hebben.
Ja, kan je 4 keer in Nederland rond, hè? 900 kilometer.
Ja, precies.
Nou, ik persoonlijk denk dat waterstof absoluut ook wel een toekomst heeft. Maar niet zozeer wat we jaren geleden dachten voor personenauto's, maar meer voor zwaarder transport of voor scheepvaart.
Aha.
En wij kunnen dan ook, zeg maar, op onze knooppunten dat ook voor trucks of bussen faciliteren. Ja.
Interessant. En dan heb je nog elektrisch laden. Dat speelt natuurlijk al een tijdje.
Ja.
Daar maak je dan het verschil in dat je bij wijze van spreken de ene dag met je auto gaat, dan ergens gaat laden. Dat zit allemaal in één oplossing.
Ja. Ja, ik ben een fervent elektrisch rijder. Dus ik doe dat al weet ik hoe lang. En dat is een gedragsverandering. Hè? Alles staat of valt met gedragsveranderingen van mensen. Dus je moet niet denken, ik rij nu ik woon in Heerenveen, van Heerenveen naar Amsterdam. En dan ga ik even door naar Maastricht. En dan denk ik, ik heb nog 10% van mijn batterij. Nu wil ik laden. Nee jongens, dat werkt niet.
En als ik nu uiteindelijk in Maastricht aangekomen ben en ik wil nog even naar Aken, kan dat ook?
Kan perfect.
Is het in Europa?
Maar je moet plannen, nogmaals. Plannen. Ja,
maar goed, met andere woorden, je kan buitenlands grenzen ook mee door.
Ja, overal kan je met de bewuste laadtekst die wij ook leveren, kan je gewoon alle vormen van EV-laadpalen kan je gebruiken.
Wat voor gesprekken voer je hier nu op dit moment? Deze
beurs? Heel divers. Wij spreken met partners van ons, we spreken met potentiële klanten, we spreken met conculega's. Ja, ik vind het een fantastische netwerkbeurs waar je ook gewoon nieuwe opportunities uithaalt als bedrijf.
Ja, wat is jullie stip op de horizon over 5 jaar? Jullie hebben nu 37.000 Thank You members, ruim, bijna 38.000.
Ja. Ja. Onze stip op de horizon is dat wij, zeg maar, door één platform alle vormen van mobiliteit jou als gebruiker kunnen aanbieden. En wij denken dan ook nog dat jouw energie thuis, stel je hebt zonnepanelen thuis en je hebt de mogelijkheid om een eigen laadpaal te hebben, kan allemaal op ons platform geïntegreerd worden. En dan kan je je gewoon bewegen zoals je wil.
Precies, dus de hele mobiliteit kan je, mits je plant, helemaal zelf faciliteren en ook nog daarin je eigen energie van je eigen oplaad.
Ja, het zou top zijn voorzien. Toch, dat je je eigen zonne-energie kan gebruiken. Deels, hè, want dat red je niet als je helemaal naar Maastricht gaat waarschijnlijk. Maar dat is onze stip op de horizon is echt hoe kunnen we met z'n allen duurzamer gaan reizen.
Precies. En dus eigenlijk ook weer het heel persoonlijk makend doordat je zelf in die app gaat en eigenlijk alle voorzieningen daar hebt.
Is het dan ook zo dat jullie samenwerken met bedrijven? Voorheen was het best wel gebruikelijk dat als je ergens bij een grote corporate ging werken, dan zat altijd een leaseauto in je contract als secundair arbeidsvoorwaarden erbij. Dat is niet meer zo gewoon.
Nee, vaak kunnen mensen kiezen voor een mobiliteitsbudget.
Precies, en dan heb je een budget, maar dan zou je dus ook kunnen zeggen, door middel van deze oplossing, bereik je toch eigenlijk het gemak waarmee voorheen die leaseauto er altijd was.
Wij werken ook samen met werkgevers die dus in hun beloningssystematiek kunnen opnemen bijvoorbeeld dat als jij je auto laat staan, het laatste stukje met een elektrische bus gaat, dat je dan, ik noem maar wat, extra vrije dagen kan sparen of...
Vrije dagen sparen. Dat is voor mij wel nieuw. Wist je dat?
Nee? Heel mooi. Het is een goed beloningssysteem. Hoewel er ook al heel veel bedrijven zijn. Je mag zoveel vrij nemen als je wil. Dat zie je ook en hoor je steeds vaker. Dit is een gratis tankpas. Wat kost de app verder nog meer? Of hoe betaal je? De app kost niks?
Nee, je kan betalen op verschillende manieren. Jij kan zelf aangeven, wil je een automatisch incasso? Wil je een tikkie? Wil je gewoon een factuur ontvangen?
En waar betaal ik dan voor?
Je betaalt voor, het kan parkeren zijn, kan laden zijn, kan tanken zijn, rittenregistratie. Hè? Zeker nu in deze tijd wil je ook gewoon goed bijhouden. Is ook verplicht voor bedrijven, hè, met meer dan 100 medewerkers. Waar ga je overal naartoe en hoe kan je je CO2-reductie aantonen? Dus allemaal dat soort diensten bieden we aan. En komt allemaal tezamen op één factuur.
Dat wou ik zeggen, inderdaad. Ja. Dat is ook weer handig voor
heel
je.
Nou, dankjewel.
En je hoeft niet allemaal bonnetjes te bewaren. Want die zitten allemaal digitaal in jouw platform.
Het doet me een beetje denken aan MKB Brandstof. Maar dat is natuurlijk wel, die hebben nu ook car wash en tanken erbij.
Vergeet ik te melden.
En parkeergarage.
Car wash hebben we ook.
Precies. Ja. Ja.
Parkeergarage kunnen ook.
Parkeergarage. Nou, ik wist niet wat ik meemaakte pas geleden. Ging gewoon naar een parkeergarage en het ging open. En ik stond geparkeerd. Ik dacht, ik heb helemaal geen kaartje gehad. Dus ik zeg,
je hebt niet eens betaald.
Hoe moet ik straks betalen? Nee. Want ik heb een kaart. Ik heb een kaartje.
Ik kom wel eens bij zo'n outlet. En ik vergeet vaak dat bij mij al automatisch. Ik heb het niet eens door.
Dit is live vanuit de Jaarbeurs in Utrecht. De grootste mobiliteitsbeurs van Nederland op Nieuw Business Radio. Met Fabienne de Vries en Ron Lemmens.
Ja, Ron, waar ben je? Waar hang je uit? Ergens op een beursvloer.
Ik sta bij Pluk met een Q. Oh ja. En de reden dat ik hier sta, zal ik ook eerlijk bekennen, is omdat wij ontzettend goed verzorgd worden door Pluk. Ze komen af en toe even een cocktail brengen. Ze komen af en toe even een cappuccino brengen. Nou, dat vind ik wel leuk.
Ja, hartstikke lief. Ze verzorgen ons echt.
Ja, toch?
Nou, dat geeft ook maar weer aan hoe zij als het ware in de wedstrijd naar hun klanten en naar buiten uit willen treden. Heel verzorgend.
Nou, bij me staat de Douwe Wilderen van Pluk. Douwe, heel even kort voor als de luisteraar dit hoort. Wat doen jullie precies?
Wij leveren laadoplossingen voor bedrijven die willen, moeten gaan elektrificeren.
Ja, misschien moet ik het even in beeld brengen. Er staat hier een soort van grafische tekening op de achtergrond met een aantal kantoorgebouwen en daar ontzettend veel laadpalen, met andere woorden, grote parkeerplaatsen. Maar dat vraagstuk is van, oké, we hebben steeds meer elektrische auto's in de fleet. Hoe gaan we dat uiteindelijk dan faciliteren?
Ja. Exact. Wij zijn ooit begonnen als een charging as a service bedrijf. Dus het plaatsen van laadinfrastructuur bij kantoren, hotels, restaurants. We hebben nu zo'n 450 locaties in Nederland. En eigenlijk willen wij die locaties gaan koppelen aan bedrijven die een laadop uitdaging hebben. Dus dat is offsite laden. Bedrijven die geen fysieke ruimte of geen laadcapaciteit hebben, die kunnen bij ons terecht om te kijken of we op andere locaties een oplossing kunnen regelen.
Heel handig en ook heel erg nodig, want dat is natuurlijk het verhaal. Hey, hoe is het tot nu toe bij jullie vergaan de afgelopen anderhalve dag?
Leuke beurs, goede respons, leuke gesprekken. Mag misschien wat drukker, maar succes. Leuk.
Succes. En wat voor gesprekken voer je nu met partijen die dan met een soort van vraagstuk zitten?
Laadvraagstuk. Ook potentiële leveranciers. Eigenlijk van alles inspiratie opdoen voor toekomstige ontwikkelingen. Marktproeven. Heel belangrijk. Je kunt een leuk idee hebben, maar hoe wordt dat ontvangen? We zijn echt een teen in het water aan het steken. Eerste beurs waar...
Ik een mooie uitspraak. Teen in het water steken.
Ja, het is de eerste beurs waar we zo prominent onszelf positioneren, sterk aanwezig zijn en onszelf als Pluk presenteren. De meeste mensen zullen ons niet kennen. We hebben heel veel onder de radar gewerkt. We zijn een groeispurt aan het maken en dan mag je naar buiten treden.
En is het dan zo dat jullie, waar zijn jullie op dit moment het meeste aan zeg maar bezig in Nederland? Is dat in de Randstad? Is dat buitengebieden? Nee. Kan je er iets over zeggen?
Wij werken eigenlijk in vier landen. Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk. In Nederland is het echt door het hele land. Focus voor een deel natuurlijk Randstad, want daar speelt gewoon een hoop. Maar alles komt voorbij en we hebben accountmanagers door heel het land.
Toch interessant, want jij zegt ook het buitenland. Hoe gaan die ontwikkelingen daar? Want in Duitsland zie je wel nu, het begint een beetje te lopen. Maar we lopen best voorop als klein land Nederland.
België gaat op dit moment heel sterk. Heel veel vanuit de overheidswegen natuurlijk gestimuleerd. Eigenlijk waar wij in Nederland een paar jaar geleden waren, speelt daar nu heel sterk. Duitsland blijft lastig. Bepaalde regio's in Duitsland gaan heel goed. Neem Noord-Rijn-Westfalen, neem Berlijn.
Ga je wat... Stedelijke gebieden eigenlijk.
Stedelijke gebieden, ga je wat verder naar het zuiden, München en dergelijke. Is toch lastiger, zullen we maar plat zeggen.
Dankjewel Douwe, succes hier nog vandaag.
Ja, gedaan, dank je.
Nou, dat was ook weer een mooi verhaal, hè?
Ja, toch?
Wij gaan straks praten met Rick van Eckendonk. Hij is van Fleet Support. Nou, en daar dat niet alleen. Hij heeft ook een jaarlijks terugkerende benchmark. Een onderzoek omtrent mobiliteit, de bredere mobiliteit. Nou, daar geeft hij ook talks over tijdens de workshops hier en het congres. Dus een hoop informatie zo. Blijf luisteren.
Fleet Expo is de vakbeurs voor professionals in fleet management en mobiliteit. Met een breed aanbod van bestelwagens, personenauto's en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Nu op New Business Radio.
Ja, bij ons aangeschoven inmiddels Rick van Eckendonk van Fleet Support. Hartelijk welkom.
Goedemiddag.
Ja, je bent exposant, maar je bent ook spreker op het congres net. Laten we eerst even kijken, Fleet Support, wat doen jullie precies?
Ja, dankjewel voor de uitnodiging vandaag. Inderdaad, wij zijn hier 2 dagen op het festival. Gisteren zijn we daar gewoon algemeen geweest. En vandaag heb ik ook de gelegenheid gehad om zelf iets te mogen presenteren. Wij zijn van Fleet Support, outsourcing van wagenparken, wat wij vooral doen. We doen een stukje interim, fleetbeheer. Dus mensen die op een gegeven moment ziek geworden zijn, kunnen wij op dat moment ook voorzien en overnemen van interim werk. En tot slot, wat wij ook vaak doen, is een stukje consultancy. Dus het begeleiden van mobiliteitsbeleid, tenders. En dat soort zaken.
Ja, want wat dat betreft staat het misschien voor heel veel bedrijven, ondanks dat dit daar al heel lang aan zat te komen, ook qua de transitie eigenlijk naar die elektrificatie van dat hele wagenpark. Schoenmaker hou je bij je leest. Hè. Zij willen bedrijven gewoon ondernemen wat ze doen. Ja. En daarin hebben jullie een behoefte opgevuld om heel veel informatie en die processen te begeleiden.
Ja, je had het eigenlijk niet beter kunnen samenvatten.
Ja, wat zie je in zo'n proces bij die bedrijven gebeuren?
Ja. Nou, wat je eigenlijk gewoon ziet is dat op dit moment, ze hebben eigenlijk een best wel goed beleid vaak uitgeschreven, maar merken dat ze in de outsourcing, het dagelijks beheer van wagenparken, uitdagingen hebben. Dat kan zijn dat een hele elektrificatie er nu aankomt, dus het EV-beleid doorvoeren, dat je daar ziet dat ze wat uitdagingen hebben en daar willen we ze echt bij begeleiden. Van A tot Z, dat begint eigenlijk bij het maken van beleid en vervolgens ook bij de keuze van bijvoorbeeld leasemaatschappijen.
Ja, want wat is cruciaal in zo'n beleid?
Ja, het cruciaal is dat je goed nadenkt van tevoren. Wat is je sourcingstrategie? Dus je wil vooral kijken, kies ik voor 1 leasemaatschappij, kies ik voor meer leasemaatschappijen? Heb je daar een keuze in gemaakt, wil ik misschien elektrisch gaan? Of kies ik toch nog voor de fossiele brandstof? En eigenlijk in ons grootzakelijke markt zien we vooral dat het 100% EV-beleid steeds populairder aan het worden is.
Ja, ik kan me voorstellen dat je als bedrijf natuurlijk ook denkt, ja, het zou te gek zijn als iedereen, ons hele wagenpark, lekker elektrisch is.
Ja.
Maar ja, daar kunnen ze natuurlijk ook financieel een strop mee doen. Je moet dat heel nauwkeurig... Ja. Wat is dan een gemiddelde... Ja, gemiddelde groei of het is een valkuil om te snel misschien te willen gaan. Wat is daar de juiste pace eigenlijk in?
Ja, de vraag is of het te snel gaat. Hè. Ik denk, we hebben ook een benchmark uitgevoerd. En in de benchmark wat we jaarlijks doen, heeft eigenlijk EV-beleid dit jaar centraal gestaan. En we zien eigenlijk in onze eigen base van grootzakelijke klanten dat 75% van de bedrijven al gekozen heeft voor een 100% EV-beleid. En dat eigenlijk uit het onderzoek 40% gekomen is. Dus het is misschien niet eens de vraag of er elektrisch beleid wordt gevoerd. Maar misschien soms wel in de vraag hoe dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd dagelijks.
Ja.
En dus de snelheid is misschien een onderwerp. Maar het is vooral cruciaal dat je probeert die inzichten te krijgen. En het beleid daarop probeert aan te passen.
Want wat is er anders dan een... Wat is het allemaal anders om een elektrisch wagenpark te hebben?
Ik denk dat je 40 jaar lang heb je op een benzineauto gezeten. Heb je data verzameld. Weet je dat je misschien op de A2 bij een tankstation niet moet stilstaan. Of daar niet moet gaan tanken. Daar heb je data op gekregen, daar kun je op gaan sturen en kun je op controleren. Ik denk dat het elektrische stuk is wat meer complex. Hè? Dus welke laadpaalleverancier kies je uit?
Je moet je goed voorbereiden.
Ja, je moet je goed voorbereiden. Je moet weten wat voor laadpalen je uit gaat kiezen. Je moet weten wat voor beleid je omtrent de elektrische auto's gaat hebben. En welke normbedragen zijn. En vervolgens als je al die data hebt, moet je dat ook analyseren en daar vervolgens op rapporteren.
Komt een heel nieuw timingsprogramma en daarmee dus ook planningsprogramma voor de gebruikers bij.
Ja. Ja, en die eindgebruiker moet natuurlijk wel centraal blijven staan. Hè? Want je kunt aan de voorkant van alles bedenken en dat proberen uit te voeren. Maar als die eindgebruiker niet tevreden is over zijn leasebedrag, over de auto die hij mag kiezen, of niet goed gestuurd kan worden op zijn laadpaalgedrag, ja, dan is hij uiteindelijk ook niet tevreden.
Nee, dat is wel heel erg fashion-wise benaderd. Ik kan me wel voorstellen dat binnen zo'n bedrijf, we hadden in de coronatijd, kreeg je corona-managers. Ja. Dat hier ook hele nieuwe banen binnen bedrijven, grootzakelijk bedrijven ontstaan. Klopt
dat? Nou, het is wel grappig, want in mijn presentatie ging het over persona's. Hè, dus wie is verantwoordelijk voor wat? Klassiek zag je dat misschien wat meer bij inkoop of fleet zitten. En je ziet dat HR een enorme belangrijke rol heeft gespeeld. Hè? Dus hoe zorg je ervoor dat je het wagenparkbeleid daadwerkelijk gaat aansluiten bij de nieuwe generatie van mensen?
Ja, ja, want dat is ook iets waar jullie eigenlijk op voorborduren en een rol in willen spelen. Ja. Dat jullie die data hebben, dat is één.
Ja.
Maar dat vervolgens de mensen daar zelf sustainable in kunnen zijn. En zelf die inzichten van de data ook kunnen inzetten.
Ja.
Dat is de volgende stap?
Ja, ik denk wat je ziet, hè, de duurzaamheidsagenda's worden steeds meer gepusht vanuit groepen, vanuit de MT-lagen. En ook naar beneden toe in beleid van auto's. En je ziet dus ook dat het zo belangrijk gemaakt wordt dat je ook die duurzaamheidsrapportages en agenda in dat beleid moet hebben zitten.
Ja. Het efficiënt maken van het laden en het gebruiken van die elektrische wagens, dat is echt hot topic volgens mij. En ook misschien wel de grootste kopzorg bij bedrijven.
Ja, ja, ja.
Wat zijn daar jouw tips in?
Nou, ik val vaak terug in beleid. Hè? En dat is niet omdat ik dat per se wil pushen en dat wij er toevallig iets mee doen. Maar het is denk ik wel heel belangrijk.
Wat zijn dan de tips voor het beleid?
Ja, wat zijn dan tips voor het beleid? Ik denk dat je nulmeting moet doen. Hè? Dat heb ik ook uitgelegd. Maak een quick scan. Breng in kaart hoeveel auto's heb je nu elektrisch rondrijden. Waar wordt er geladen? Tegen welke condities wordt er geladen? Wie is je leverancier? Vat dat samen in een calculator. En dan heb je nulmeting. Maak daar beleid op. En vervolgens kun je dat op gaan sturen in je systemen. En dus dat is denk ik de belangrijkste tip. Ben niet bang voor elektrisch. Omarm het met z'n allen. En zorg dat je dat gaat doorontwikkelen.
Nou, dat bang zijn, daar kan ik me alles bij voorstellen. Ik kan me voorstellen als je al 40 jaar, laat zeggen 20 jaar voor een bedrijf werkt. Of I don't know hoe lang je bent vertegenwoordiger, zit op die weg. Of je rijdt een bus of een vrachtwagen. En je bent gewend op je vaste plekken te stoppen. Je weet dat helemaal, dat riedeltje. Dat je dan ineens ook een heel ander gedrag daarbij moet. Spelen jullie daar nog een rol in? Bij die gedragsverandering bij de eindgebruiker?
Ja, die bewustwording zit altijd in de verschillende domeinen. Maar in dit geval heb je natuurlijk het elektrische stuk, waar je gewoon even iets meer mensen moet opvoeden. Ja. Hoe ga je nu rijden? Je moet iets planmatiger aan de slag gaan. Daar komt ook weer data bij. En het hoeft ook geen probleem te zijn als je dat met elkaar gewoon uitspreekt en ook een plan voor maakt.
Ja, en dat er een plek is in het bedrijf om daar die feedback ook over te ontvangen. Ja. Het klagen, hè? Toen we allemaal moesten gaan beeldbellen. Ja. Kreeg je het natuurlijk ook over. Ja, nee, ik vond het toch wel fijner om de energie te voelen als ik bij iemand langs ga.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat sentiment ook nog wel een beetje
leeft. Ja, en het is ook, als je stel je voor, je kiest ervoor om laadpalen op kantoor te zetten. Ja, moet je ook nadenken wie mag laden en tegen welke voorwaarden. Hè? Dus iemand moet daar misschien geen 8 uur staan. Maar als hij daar 4 uur staat, geeft het vervolgens ook weer de mogelijkheid voor iemand anders om ook te laden.
Ja.
Waardoor die persoon wat minder stress onderweg heeft als hij gaat rijden.
Als je het iets breder pakt, de fleet branche, waar liggen nog meer uitdagingen?
Nou, ik denk wat we zien in die grootzakelijke markt waar wij vooral actief zijn in outsourcing en consultancy. Dat is natuurlijk elektrificatie een enorm belangrijk onderdeel. Maar er is ook een bredere mobiliteitsvraagstuk. Hè? Dus we zien dat auto's nog steeds centraal staan. Maar NS Business Cards, de fiets komt tegenwoordig steeds meer op, mobiliteitsbudgetten. En mid-market zien wij ook dus meer het MKB. Zien we dat we nu ook een nieuw platform gaan komen, een mobiliteitsplatform, waar eigenlijk al die data gaat samenkomen van die verschillende soorten mobiliteit.
Ja.
Dat zullen wij de komende maanden gaan lanceren, genaamd Muto. Ja, en daar zie je dus dat je een soort van data hub gaat worden voor de zakelijke mobiliteit.
Want wat kan het dan voor het MKB betekenen?
Nou, wat je daar ziet is dat dat vaak nog do-it-yourself is. Hè? Ze hebben daar een eigen fleet manager binnen HR vaak. Die wordt geconfronteerd met het mobiliteitsvraagstuk, maar eigenlijk niet goed weet hoe die daarmee om moet gaan. Allerlei leveranciers aan de achterkant heeft en wij zeggen nou, laat al die data in ons systeem. Kies heel simpel mobiliteitsvormen die je wil. En vanuit die hoek gaan wij je helpen om al die data vervolgens weer te vertalen naar daadwerkelijke rapportages.
Ja, mooi. Ron, was jij nog met iets... jij was met iets anders bezig. Je hebt net gesproken. Wat waren de vragen die dan uit het publiek terugkomen?
Ja, toch wel de vraag van het stukje laadpaalinfrastructuur. Dat vinden ze vaak een moeilijke.
Dus waarom is dat moeilijk?
Nou, omdat het vaak voor veel bedrijven nieuw is. Ze zijn een jaar of 3, 4 zijn ze begonnen met het hele EV-beleid. En vervolgens zien ze nu laadpalen ontstaan. Willen we die in eigendom hebben? Moeten we die misschien leasen? Willen we die thuis hebben staan? Willen we die op kantoor hebben staan? Dus dat is een belangrijke. En ze vinden het ook moeilijk om te sturen. Waar ze dus, wat ik al net zei, 40 jaar lang, wat jij ook aangaf, hebben we die data van brandstof.
Ja.
We weten waar we mogen tanken. We weten waar we niet mogen tanken. Maar dat stukje elektriciteit, he, waar laat ik en waar laat ik niet? Hoe lang sta ik ergens? Dat is een grote uitdaging en daar moeten ze voor wel geholpen worden.
Ja, precies. Je zei net ook inderdaad dat het MKB daarin ook hulp nodig heeft. En nu nog wel het misschien wat meer zelf doet. Wat wij net hoorden was dat er ook heel creatief gedacht wordt dat je met het gebruik maken van die alternatieven, zoals een fiets en dergelijke, dat je vrije dagen gaat sparen. Door op die manier. Zijn dat ook soort van creatieve oplossingen die jullie aandragen?
Nou, ik vind het een interessante. Hè? En ik denk wel, dat hoort in beleid thuis uiteindelijk. Hè? Komt hier weer met beleid. Maar dat hoort er denk ik in thuis. En je ziet ook gewoon een nieuwe generatie ontstaan die niet per se die auto wil. Die het budget wil of andere manieren geprikkeld wil worden om anders te gaan reizen.
Ja.
Dus ik denk dat het heel goed past, zoiets in beleid.
Ja. Ja. Jullie staan hier ook op de stand.
Ja.
Nou, logisch wat jullie hier op zich doen. Maar bij welke stand ben jij nou langs gegaan of dacht je van, hé, wacht eventjes. Dat is interessant, daar moeten wij wat mee.
Nou ja, ik vraag je het zakelijk of privé. Want als ik privé, ik ben er op zoek naar een nieuwe leaseauto. Dus dat heeft mijn aandacht getrokken ergens in de hoek. Ja. Zal ik maar zeggen, ik zal het merk
iets
niet
groots,
noemen.
Iets groots, iets bigs.
Nou, toevallig kwam ik iets leuks tegen wat iets groter is inderdaad. Dus dat was wel leuk. Nee, en voor de rest kwam ik ook wat andere clubs tegen die iets in telematica doen. Die ook wel raakvlakken met onze organisatie hebben. Wij zitten vaak bij de klanten waar we de wagenparken beheren. Maar daar komt ook een heel vraagstuk over planning van auto's uit. Ja, en die samenwerking kunnen we ook meer op gaan zoeken.
Want telematica, wat doet dat?
Ja, dat is echt een stukje data wat vrijkomt uit ritregistraties. Dus auto's rijden rond, waar rijden ze rond, hoe vaak staan ze stil. Nou, dus heel die data komt daaruit vrij. En die kun je misschien ook weer koppelen aan auto's.
Het zou een mooie integratie weer voor jullie zijn.
Ja, daar ben je toch naar op zoek.
Ja. Hartstikke goed. Dankjewel Rick van Ekdongen.
Dankjewel.
Van Fleet Support.
Dit is live vanuit de Jaarbeurs in Utrecht. De grootste mobiliteitsbeurs van Nederland op Nieuw Business Radio. Met Fabienne de Vries en Ron Lemmens.
Ja, en we gaan praten met onze volgende studiogast. Zijn naam is Rob Doodkorter. Hij is van Neone Nederland. Een gedreven technologiebedrijf dat software en dienst ontwikkelt voor de personenvervoersbranche. En ja, ik ben er toch even ingedoken. Wat een bijzondere wereld werk jij, Rob, zeg. Ongelooflijk.
Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
Ik heb even gekeken. Jullie hebben verschillende producten. Dat gaat van taxiprinters, printers voor in de taxi, tot aan...
Voor je bonnetje.
Voor je bonnetje. Ja, heel belangrijk. Dat blijft belangrijk natuurlijk.
Ja, ja,
tot aan gewoon de rittensystemen. En daar is in die taxibranche veel aan de hand, want er is... digitaal toezicht, wat nu zeg maar min of meer ontwikkeld is. Er komt een soort van nieuw registratiesysteem vanuit de overheid. Hè? Hoe zie je dat precies?
Ja, op dit moment hebben alle taxis een stuk hardware aan boord. En dat is een boordcomputer taxi. Dat is in 2013 is dat ingevoerd. Maar dat is een stukje hardware in de voertuig. En het nadeel daarvan is dat eigenlijk alle ritdata van een taxi zit daar offline in.
Mm-hmm.
Dus als de overheid toezicht wil houden op de gedragingen van een taxichauffeur, moeten ze eigenlijk die data uit die auto gaan halen.
Ja, die moet ontsloten worden en dat lukt nog niet helemaal.
Nou nee, daar is veel te weinig capaciteit voor aan de kant van de toezichthouders. En taxis bewegen, dus ja, het wordt heel lastig om dan toegang tot die data te krijgen.
En toen hebben ze gedacht, dit moet anders. Dit gaan we op een nieuwe manier gaan we dit organiseren.
Ja, kijk, de hele wereld wordt steeds digitaler. En dat geldt ook voor toezichtsvormen. En als je kijkt wat je vandaag de dag allemaal op je eigen telefoon kan regelen, dan is het eigenlijk nog heel raar dat je een stuk hardware van 13, 14 jaar oud in je voertuig hebt om dingetjes te registreren.
Ja, ik zie dat altijd als ik bij een taxichauffeur instap, heeft inderdaad zo'n pasje in zo'n apparaat, de taximeter zitten.
Ja.
Is dat straks verleden tijd?
Dat gaat straks verleden tijd worden.
Okay. Was dat ook heel fraudegevoelig?
Fraudegevoelig. Het was in ieder geval een kostbaar systeem.
Ja.
En je hebt ook geen identificatie of die chauffeur inderdaad ook die chauffeur is. En natuurlijk werd er wel creatief omgegaan met het beheer van de chauffeurspassen.
Maar ja, als er een ingebouwd iets in de auto is, dan heb je ook geen verificatie.
Nee, dat klopt. Maar dat heb je zometeen wel, omdat de registraties worden gedaan op basis van het rijbewijs.
Ik heb even naar jullie website zitten kijken. Jullie hebben verschillende producten.
Ja.
Kan je daar iets over zeggen? Want dit zijn hardware, software, andere oplossingen.
De kern van ons bedrijf is software. En daar zitten wat hardwareproducten omheen. De softwarekant is heel duidelijk de CDT taxidatabase, dus digitale tachografen in feite. Onze plannings- en regiepakketten, boekingssystemen, dat is allemaal software. Ook de boekingssystemen, die je heel veel in ziekenhuizen tegenkomt, hè, waarbij patiënten heel snel een taxi kunnen bestellen. Ja, met alle respect. Er zit een stalen omhulsel omheen, maar het gaat natuurlijk om de software.
Om de software, ja.
Die daarin zit. En daarbij, daar ligt onze kracht.
Niet alleen actief in Nederland, ook in Vlaanderen vind ik altijd leuk. Een beetje vergelijken tussen die landen. En waarom bijvoorbeeld niet in Wallonië? Is daar nog iets...
Nou, omdat daar de wetgeving... Ja,
zo anders dan in Vlaanderen.
België is toch een ander land. Ja. Ja. Decentrale wetgeving. Wij zijn in 2010-12 eigenlijk betrokken geweest met nieuwe taxiwetgeving in Vlaanderen. Maar dat geldt ook alleen in Vlaanderen. In Wallonië hebben ze nog andere spelregels. maar dat heb je in Duitsland ook.
Weet je wat me opvalt? Is dat jullie website is helemaal in zwart-wit. Met een paar gekleurde knoppen hier en daar. Wat staat daar de visie of de gedachte achter?
Nou, dat verzorgt mijn vrouw Meta altijd. En die, dat is haar huisstijl. Daar heb ik voor gekozen. Dat is ook haar vak, vormgeving. Naar strategie en marketing. Dat is het. Dus we doen het net even anders.
Ja, maar... en een hele mooie klassieke vrouwen. Ja.
Je ziet trouwens een hele mooie oude foto. Ja. Van een oude taxicentrale.
Meter, taximeter.
Ja, ook een oude taxicentrale. Ja. Een hele, dat is jaren 60,
de nostalgie.
Met een megacomputer, IBM, staat er nog op. Heel grappig. Maar
wat is
het
doel
meer wat het was.
Ja, gewoon meer dat het ook al zo lang, dat het vak ook al zo lang bestaat.
Juist. Dat is inderdaad het geval. En dan is het leuk om een kwinkslag te maken van... nou ja, hoe het vroeger was. Een beetje het Fred Flintstone tijdperk, zeg maar. Naar hedendaagse techniek en toepassing.
Wat is dat emotioneel gezien voor de taxichauffeur veranderd? Wat de taxichauffeur van toen en de taxichauffeur van nu? Is dat een totaal ander mens? Moet die andere dingen kunnen? Los van het sociale omgaan met natuurlijk de mensen die ze vervoeren? Ja.
Nee, natuurlijk. Natuurlijk zijn er veranderingen. Kijk, heel lang geleden, iedereen kon eigenlijk taxichauffeur zijn.
Iedereen kende de weg ook.
Ja, iedereen kende de weg ook. Dat is bijvoorbeeld een verschil wat je nu heel duidelijk merkt. Wat ook haast niet anders kan. Kijk, de taxichauffeurs in Amsterdam, die weten de weg wel. Maar dan moet je voorstellen, een taxichauffeur, noem het in het noorden van het land of in de Achterhoek, die een grote rit heeft naar een gebied wat hij of zij niet kent, dan... Dat is niet meer te doen.
Nee, terwijl ik eerlijk gezegd denk juist dat het andersom is. Ik denk dat mensen in die buitenwijken, als ze daar voor een taxibedrijf werken, dat ze beter de buurt kennen dan in Amsterdam. En dan heb ik het even over de jongere generatie die allemaal op de navigatie werkt.
Ja, dat klopt.
Ja, taxichauffeur die echt nog de weg weet.
Ik wil toch eventjes ook naar die digitale inspecties. Hè? Want dat is echt wel wat aan de hand. Dus ik kijk hier naar een stand ook. We are CDT ready, are you? Dat is echt wel het ding op dit moment.
Ja,
dan kijk ik op de website van de inspectie Leefomgeving en Transport. Daar zie je ook wat dingen staan over dat chauffeurs of bedrijven die een beetje buiten de lijntjes kleuren, straks vaker gecontroleerd gaan worden dan nu. Is dat om toch bepaalde fraude of bepaalde misstanden in de taxibranche heerst om dat verder tegen te gaan?
Ja.
Zeg ik dat zo goed?
Ja, dat zeg je gewoon goed. Want dat is waar het om gaat. En ik zeg altijd maar, je kunt toezicht hebben, maar dan moet je wel parameters hebben om toezicht op te houden. En zo hebben we dat in Vlaanderen ook opgezet. Daar staan eigenlijk bij, ondernemingen die het misschien wat minder nauw nemen, of chauffeurs die wat minder nauw nemen, staat een rood vlaggetje, krijg je vaker controle.
Want daar staat hier letterlijk, taxiondernemers die zich eerder minder goed aan de regels hielden, hebben een hogere risicoscore. Deze bedrijven worden dus vaker uitgenodigd voor digitale inspectie.
Dat klopt.
Dat is zoals het systeem straks gaat werken. Ja.
En is jouw achtergrond, zit hij nou in de software of zit hij bij het taxibedrijf?
Mijn achtergrond zit meer in de software.
Ah, oké. Okay.
En niet in het taxibedrijf. Ja.
En waarom ben je dit bedrijf gestart?
Nou, ik ben het niet gestart. Ik doe het samen met mijn vrouw. Maar we hebben de rechtsvoorganger van dit bedrijf gekocht. En dat hebben we eigenlijk getransformeerd van een hardwarebedrijf naar een softwaregedreven oplossing.
Maar ergens rook je de gat in de markt hierin.
Nou, wij roken wel mogelijkheden. En dit bedrijf kwam wel toevalligerwijs een beetje op ons pad. Het had misschien ook een steenfabriek kunnen zijn in een hele andere omgeving, zeg maar. Ja,
precies, maar het is op je pad gekomen. En even de laatste vraag, want we zitten bijna aan het einde van dit uur.
Oh, ja.
Hoe gaat het tot nu toe hier op de beurs?
Wij zijn zeer tevreden.
Nou, Kunnen we daar bijna mee afsluiten, toch?
Ja, dat vind ik. Ja. En dat mag ook gezegd worden.
Absoluut.
We hebben een hele drukke dag gehad gisteren. Nou, dat is fantastisch. En vandaag is de bonus.
Nou,
dus wij zijn blij.
Een gelukkige exportant. Dat hebben we graag.
Dit is live vanuit de Jaarbeurs in Utrecht. De grootste mobiliteitsbeurs van Nederland op Nieuw Business Radio. Met Fabienne de Vries en Ron Lemmens.